De schriftlezing voor deze morgen zal zijn uit het Bijbelboek Lucas, daarvan het vierde hoofdstuk, de verzen 14 tot en met 32. We noemen nu vers 14 tot en met 32. Maar vooraf willen we lezen de Heilige Wet, waarna we willen zingen Psalm 119, vers 56. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste van huis, gij zult niet begeren uw naaste van vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Lezen we nu Lucas 4, de versen 14 tot en met 32. En Jezus keerde weder door de kracht des geestes naar Galilea, en het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van alle geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging, naar zijn gewoonte, op de dag des Sabbats in de synagogen, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek geopengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heeren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd en hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebrokenen zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslaten en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heeren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem al het getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar zeg ik u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagogen met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbadagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht.
Gemeente, het is de bedoeling, nu we vakant zijn, om bij de leesdiensten 1 keer per zondag een catechismespreek te lezen. Dat betekent dat wanneer op zondag in de middag of avonddienst een predikant of student voorgaat, in de morgendienst een catechismespreek zal worden gelezen. En aangezien dominee Bakker is geëindigd bij zondag 11, hopen we verder te gaan met zondag 12 vanuit een verzamelde bundel catechismusverklaringen. Dat heet De Enige Troost, van verschillende predikanten uit onze gemeente. Geliefden, de profeet Jesaja wordt niet alleen de evangelische Jesaja genoemd, maar ook wel de adelaar onder de profeten. Hij was inderdaad de man die zeer hoog vloog en zeer ver zag. Niet de zoon van Amos, maar de grote zoon van David is zelf gedurig aan het woord in het Bijbelboek dat de naam van Jesaja draagt. En zo lezen we in hoofdstuk 61 vers 1: de geest des Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Deze woorden zijn niet van Jesaja, maar Christus spreekt hier door Jesaja. En de tijd is gekomen dat deze profetie is vervuld. En toen de Heer Jezus op aarde was, kwam hij, nadat hij door Johannes gedoopt was en nadat hij door Satan verzocht was, te Nazareth, de plaats waar hij opgevoed was. En naar zijn gewoonte ging hij op de Sabbat, op de dag des Sabbats, in de synagoge. En de Heer Jezus heeft in alles het volmaakte voorbeeld gegeven, ook dus wat de kerkgang betreft. Er zijn heel veel mensen die het met hun kerkgang zo nauw niet nemen. Ze hebben er meer een gewoonte van gemaakt om niet te gaan dan om wel te gaan. En als dan de ouderlingen op huisbezoek komen en deze mensen worden op hun verzuim gewezen, dan gebeurt het dat dit grif wordt toegegeven. En dat zelfs beterschap wordt beloofd. En ook gebeurt het wel dat jonge echtpaar een kind gedoopt willen hebben. Dan kan eigenlijk alleen als vader en moeder kerkelijk meeleven. Hoe kunnen we en hoe durven we een eed af te leggen door aan God en zijn gemeente te beloven ons kind op te voeden in de voorzijde leer, terwijl we ons niet onder die leer zetten? Christus ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te leren. Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En de Heer Jezus leest in de rol van Jesaja hetgeen van hem geschreven was. Hij is door God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd als profeet. Is hij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En als priester geneest hij de gebrokenen van hart. En als koning predikt hij de gevangenen loslating. Staan we met de hulp des Heren stil bij hetgeen ons zondag 12 leert van de Christus en de Christen. Vraag 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Het antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Vraag 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie, dat is ons geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Deze zondagsafdeling handelt ons van de Christus en de Christen. Drie gedachten. Ten eerste als profeet, ten tweede als priester en als derde als koning. Dus de Christus en de Christen als profeet, als priester, als koning. Geliefden, in de vorige zondagsafdeling werden wij bepaald bij de eigen naam van de middelaar. Zijn naam is Jezus, dat is zaligmaker. Hij maakt zijn volk zalig en verlost hen van allen zonden. Niemand heeft nu het recht die naam te dragen. Geen vereniging of orde mag zich naar die naam noemen. En toch deden dit de Jezuïten. Hoofdeis van de orde der Jezuïten is blinde gehoorzaamheid, onderwerping aan de meerdere, alsof men een lijk ware, en verloochening van de band des bloeds. Deze gehoorzaamheid is een kadavergehoorzaamheid. Precies zoals Himmler dat van zijn SS eiste in de Tweede Wereldoorlog. De Jezuïet kent geen banden des bloeds, vriendschap of vaderland. Hij is een willoos werktuig van de paus, die zegt dat hij de plaatsbekleder is van Christus op aarde. En deze orde noemt zich naar Jezus, die gezegd heeft: leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. De naam Christus is de ambtsnaam van de middelaar. De Heer heeft twee talen tot voertuig der openbaring verkoren, namelijk het Hebreeuws en het Grieks. In het Hebreeuws is zijn naam Messias, in het Grieks Christus. En we lezen van Andreas dat hij tegen zijn broer Simon Petrus zegt: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. De naam Christus is een verborgenheid. Paulus schrijft aan de gemeente van Colosse in hoofdstuk 4 vers 3, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welk ik ook gebonden ben. En in vraag 31 wordt gevraagd: waarom is hij Christus? Dat is gezalfde genaamd. En uit het antwoord weten wij dat de grondslag van de kerk vast ligt in de eeuwigheid. Het gebod is van eeuwigheid uitgegaan, dat Jezus de Christus zal zijn. Een drieënig God was van eeuwigheid werkzaam ten behoeve van de zaligheid van zijn volk, ongedacht, onverwacht en onverdiend, treden hier de drie personen in het aanbiddelijk wezen Gods voor ons naar voren. Christus is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd. Verordineren wil zeggen verkiezen. Christus is van de Vader verkoren tot het middelaarsambt. We zien daarvan in de heilsgeschiedenis een afspiegeling. God verordineerde Abraham tot een vader aller gelovigen. Hij verkoor Mozes tot een leidsman van zijn volk. En hij verkoor Aaron tot hoge priester. En onder de oud-testamentische bedeling werden profeten, priesters en koningen verkoren en gezalfd. Het woord des Heren was tot Jeremia geschied, zeggende: eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. En tot Elia zei de Heere, en Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij tot profeet salven in uw plaats. Het ambt van hoge priester was een grote eer van God. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt: en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Van de zalving van Aaron lezen we uitvoerig in Exodus 29. En David zegt in het 14e Hamaalootslied: ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd nederdalende op de baard van Aaron die nederdaalt tot op de zoom zijner klederen. En Saul was door God verkoren om koning te zijn over Israël. En Samuel heeft de oliekruik genomen en die uitgegoten op het hoofd van Saul. Maar Saul is door God verworpen, omdat Saul des Heren woord verworpen had. Saul is dan ook nooit het type van Christus geweest. De Heer had zich een koning onder de zonen van Isaï verkoren. Maar David is door Samuel gezalfd met de oliehoorn in het midden zijner broederen. En van hem zegt de dichter: ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. En de zalf waarmee ambtsdragers werden gezalfd was een mengsel van de edelste bloemen, kruiden en planten. En de zalving van de betrokken persoon wees op zijn afzondering. David zegt in Psalm 4: weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. De gunstgenoot die door God werd afgezonderd, werd ook door God verheven boven het volk. En de Heere zegt in Psalm 89: ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkoren uit het volk verhoogd. Hij die de ambtsdragers verkoor en zalfde, maakte hen ook bekwaam. En de Heere vervolgt door de mond van Ethan in Psalm 89: Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En met welke mijn hand vast blijven zal. Ook zal hij mijn arm versterken. Het volk Israël beluisterde de sprake Gods in het symbool. De verkiezing en zalving van de profeten, priesters en koningen was een schaduw van de grote ambtsdrager die komen zou. Christus is niet gezalfd met zalf, bereid uit edele bloemen, kruiden en planten, maar met de Heilige Geest. Salomo zegt van hem dat hij van eeuwigheid af gezalfd is geweest. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Christus is de gezant, de uitlegger, 1 uit 1000, om de mensen zijn rechte plicht te verkondigen. Wie is een leraar gelijk hij? Een beproefd en lief kind van God zei wel eens: zet maar 1000 gezanten en uitleggers op 1 rij. Maar die ene gezant en uitlegger is er zo uit te halen. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. Christus is de boodschapper van Gods verborgen raad. Hij is de drager van Gods wet en de inhoud van het evangelie. Niemand, geen engel of mens, heeft in Gods verborgen raad gestaan. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Het was Gods wil van eeuwigheid om zondaren te zaligen. Maar hoe kan hij in mensen een welbehagen hebben? En hoe kan hij mensen onder zijn kinderen zetten die hun weg verdorven hebben? Van hen zegt de Heere, door de mond van Jesaja: wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot God te genaken? Christus stond van eeuwigheid in Gods verborgen raad. Hij heeft gezegd: zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Hij is het die zijn volk de verborgen raad en wil Gods van hun verlossing volkomen heeft geopenbaard. Hij deed dit onder de dienst der schaduwen en ceremonieën. Het volk van Israël is in Egypte, in de woestijn en in Canaan, de weg der zaligheid verkondigd. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt: want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Christus was werkzaam als profeet toen hij op aarde was. Hij leerde als machthebbende en niet als schriftgeleerden. De mensen zeiden van hem dat nooit een mens zo gesproken had als hij. Nu, dat is waar, want zijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking zijns harten zal vol verstand zijn. Deze hoogste profeet en leraar leert ook nu nog, nu hij verheerlijkt is aan de rechterhand van zijn vader. Hij die opgevaren is naar de hemel, heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. En door middel van zijn dienstknechten leert Christus zijn volk de weg der zaligheid. O, wat kan die weg der zaligheid verborgen zijn voor Gods volk? Maar hij die beloofd is getrouw, die het ook doen zal. Hij zal zichzelf openbaren aan zijn volk en niet aan de wereld. Dat volk is blind in zemels wegen. Maar deze hoogste profeet en leraar leidde zijne in wegen die zij niet wisten en in paden die zij niet kenden. Zijn naam is de Heere, onze gerechtigheid. En de profeet Joël zegt: en gij, kinderen van Sion, verheugt u en zij blijde in de Heere uw God. Want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. Hij is gekomen om als profeet de zondaars te onderwijzen in de weg. Maar hij is ook onze enige hoge priester, zoals de catechismus ons verder leert en waarbij we nu stilstaan in onze tweede gedachte, als priester. Geliefde Aaron was een hoge priester met zonde. En van Jozua de hoge priester lezen wij dat hij bekleed was met vuile klederen. Maar van Christus zegt Gods woord, want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Aaron ging eenmaal per jaar in het binnenste heiligdom, dat met handen gemaakt was. Maar Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Aaron en zijn zonen moesten alle dagen dienen en dezelfde slachtofferen dikmaals offeren. Maar Christus, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, aldus onze catechismus. Er is in God een eeuwige wil tot ontferming, maar er is een grote afstand tussen schepper en schepsel, want door de zonde is er een kloof ontstaan tussen God en de ziel. En die afstand is niet weg te nemen zonder tussenkomst van de priester. En we zien dan ook onder de oudtestamentische bedeling, te midden van de lawines van ongerechtigheden, de hoge priester tussen beide treden. O, hoe menigmaal overtrad Israël tegen de Heere. En hoe menigmaal betoonde de Heere zijn gunst aan een wederspannig volk. In de orkanen van oordelen stond Aaron gedurig met het wierookvat gereed om verzoening te doen. En we lezen in Numeri 16 dat Aaron met zijn wierookvat stond tussen de levenden en de doden. Eindelijk kwam in de volheid des tijds de beloofde enige hoge priester om zijn volk te verlossen van al hun ongerechtigheden. En de nieuwtestamentische kerk heeft een hoge priester die meer is dan Aaron. Hij heeft de schuld van zijn volk betaald. Achter hem, voor hem en nevens hem, aldus een Godgeleerde. Het slijmende zwaard van Gods gerechtigheid is ontwaakt en de herder is geslagen. De ongerechtigheid van zijn verkoren gemeente is op hem aangelopen. En Jesaja zegt, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Het werk van de enige hoge priester was om twee ongelijke partijen weer tot elkaar te brengen en met elkaar te verzoenen. Aan de ene zijde staat een rechtvaardig en heilig God die de zonde haat en straft. En aan de andere zijde staat een des doods schuldige zondaar. De zonde van Adam was rebellie en afval. In zondag 4 wordt gevraagd: wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En het antwoord luidt: nee, hij, geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en de werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wij zijn daarin niet gebleven. Derhalve rust op onze toren Gods en de vloek Gods. Het oordeel Gods is een rechtvaardig en streng oordeel. O gij volk des Heren, Christus kwam onder de toren Gods om voor u eeuwig van toren en vloek te bevrijden. Toen hij als de ark de doodsjordaan inging, zijn de aanrollende golven van Gods toren opgehouden. En de dichter van Psalm 22 zingt: o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in din gewanden als was voor het vuur. Met het wierookvat Van zijn eigen verdienste heeft Christus de hitte van Gods gramschap geblust, de wet van haar vloek ontwapend en een eeuwige verlossing voor zijn volk aangebracht. Alles wat volbracht moest worden, is door Christus volbracht. Er is door hem niets meer te verwerven. Maar er is nog wel een voortdurende tussentreding bij de Vader, met zijn voorbidding voor zijn volk. En deze hoge priester toont de Vader telkens weer zijn offerbloed, want hij kent de noden van zijn volk. Hij verstaat hun klachten, hij peilt hun smarten en weet wat ze behoeven, zelfs eer dat zij roepen. En het is niet in woorden uit te drukken wat deze hoge priester wil zijn voor een in zichzelf ellendig en arm volk. En de aardse hoge priester was slechts een schaduw van hem. En de schrijver van de Hebreeënbrief leert ons wat de hoge priesters waren en welke eigenschappen zij moesten bezitten. Ze waren met zwakheden en zonden omvangen. En we lezen Hebreeën 5 vers 3. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, als ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. De hoge priester moest medelijden hebben met de onwetende en dwalende. En door dat medelijden verstaan we het medelijden met mensen die in lijden en nood verkeerden. Maar het betekent ook dat de hoge priester geduld moest oefenen met dwalende zielen. Wie is een leraar gelijk Christus? En wie is een hoge priester gelijk hij? Van hem zegt de apostel, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens, nooit heeft een mens zo geleden als deze mens, en nooit heeft een mens zo diep gebogen als deze mens. Hij is in een onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling geweest. Zo diep als de Heer Jezus is gezonken, zal zijn volk nooit behoeven te zinken. Dat een zingt, ik wil ze fraai en de gezond, uit des meers allerdiepste grond, trekken met mijn hand goedig. En Guido de Bre zegt in artikel 26, waartoe zouden wij een andere voorspreker zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een voorspreker te geven? Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. En de kerk heeft geen andere middelaar of middelares te zoeken, want er is maar één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. O gij volk des Heren, wordt ge soms door druk getroffen? De dichter zingt, treft iemand druk, hij wil de druk verlichten, en hart en mond vervullen met zijn vreugd. De dichter zegt niet dat hij u van de druk zal verlossen, maar hij wil de druk verlichten. De grote hoge priester heeft gezegd dat zijn volk in de wereld verdrukking zal hebben. En hij heeft er ook erbij gezegd, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De druk van de kerk is in werkelijkheid een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Aaron en zijn zonen waren sterfelijk, maar Christus leeft tot in alle eeuwigheid. De aardse hoge priester moest lijden tijdens zijn dienst in het heiligdom in beweging zijn, opdat het volk in het voorhof zou kunnen horen dat de hoge priester leefde. En daarom waren aan het hoge priesterlijke kleed, onderaan de zoom, granaatappelen en gouden schelletjes. En we lezen in Exodus 28 vers 35. En Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden als hij in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat. En als hij uitgaat, opdat hij niet sterven. De Heer heeft een volk op aarde dat wel eens merken mag dat de grote hoge priester voor hen bidt. Ze hebben soms geen gebed om te bidden en geen zucht om te zuchten. En ze weten niet te bidden zoals het behoort. Ze kunnen hun bidden niet voor bidden houden. Welk een onschatbaar voorrecht is het dan als ze mogen merken dat de voorbidder hun noden en zorgen overneemt. Hij is de eeuwig levende hoge priester, de medelijdende hoge priester en de werkzame hoge priester. Paulus zegt, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Maar hij is ook de eeuwige koning, zoals we nu nog in de derde plaats hopen te bezien, als koning, de borg, middelaar en zaligmaker, is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Ge zult wel gemerkt hebben dat dit belijdenisgeschrift aan de kerk is gegeven en voor de kerk is opgesteld. En dit is ook het geval met de andere belijdenisgeschriften en formulieren die ons van God gegeven zijn. En we lezen dan ook in het antwoord op vraag 31 tot 9 maal toe het woord ons of onze. Als profeet leert Christus de weg der zaligheid. Als priester baant hij de weg der zaligheid. En als koning bewaart hij op de weg der zaligheid. En onder het Oude Testament waren de koningen ook rechters en wetgevers. En van David lezen wij dat hij zijn ganse volk recht en gerechtigheid deed. Het koningschap van David was echter tijdelijk. De zoon van Isaï profeteerde dan ook in zijn laatste openbare gebed van de Christus, die heersen zal van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Hij zal zijn volk richten met gerechtigheid en zijn ellendigen met recht. En Jesaja zegt, want de Heer is onze rechter, de Heer is onze wetgever, de Heer is onze koning, hij zal ons behouden. En toen de Keoïtische vrouw tot David kwam, viel zij ter aarde en zei, behoud, o koning. Het was de taak van de koning om te behouden en om te helpen. In 2 Koningen 6 lezen we van een grote hongersnood in Samaria, omdat de stad door Benhadad, de koning van Syrië, belegerd werd. En de koning van Israël liep op de muur en een vrouw riep tot hem, help mij, Heer koning. En David wist dat de hulp alleen bij de Heere te krijgen was. Hij zegt in Psalm 60, geeft gij ons hulp uit de benauwdheid, want 's mensen heil is ijdelheid. En de mensen riepen tot de koning, en de koning David riep tot de Heere. En hij zegt in Psalm 20, o Heere, behoud, die koning verhoren ons ten dagen van onze roepen. Christus zal eenmaal ophouden ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing te openbaren. Hij zal ophouden met zijn voorbidding voor ons tussen te treden bij de Vader. Maar hij zal niet ophouden koning te zijn. De engel Gabriel zegt tegen Maria, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koningskrijks zal geen einde zijn. En Zacharias zingt in zijn lofzang van Christus, als de enige die van de vijanden verlost en van de hand dergenen die ons haten. Als koning regeert hij zijn volk met zijn woord en geest. Het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld. Anders zouden zijn dienaren wel voor hem gestreden hebben. De wetten van koning Jezus zijn geestelijk en hemels. Hij is geen koning zonder onderdaan. Want in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Christus is als koning beloofd. De stervende patriarch Jacob profiteert van hem, zeggende, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Biliam, de vijand van God en zijn volk, profiteert van de komende Christus en zegt, er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Die zal de landpalen der Moabieten verslaan. En zal al de kinderen van Seth verstoren. Christus is als koning gekomen. De wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem gekomen en hebben gezegd: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Christus is in de staat van zijn diepe vernedering als koning bespot. De goddeloze Herodes heeft met zijn krijgslieden hem veracht en bespot door hem een blinkend kleed aan te doen. Ook de krijgsknechten van Pilatus hebben hem smart, spot en smaad aangedaan. We lezen in Matthäus 27, vers 29. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallend op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. Christus is als koning gekruisigd. Wat was de beschuldiging tegen hem? Waarop is hij veroordeeld? Matthäus schrijft: en ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. En als koning is Christus opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel. David heeft van hem geprofiteerd, zeggende: heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Christus triomfeert als koning in de harten van zijn volk. In het uur van zijn welbehagen gaat hij in het huis van die sterk gewapende, om hem zijn vaten te ontroven. Welke geweld de duivel ook maakt, hij zal het voor koning Jezus moeten verliezen. Want Christus heeft gezegd: Vader, zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. En de Vader heeft gezegd: eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einde der aarde tot uw bezitting. Satan regeert zijn onderdanen met strenge hand, zijn klauwen zijn harde klauwen. Maar de eeuwige koning regeert zijn onderdanen met zijn geest en woord. En van hem zingt de dichter: dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Er zijn van die onovergeestelijke mensen die het woord verwerpen en vertrouwen op een inwendig licht. Er zijn ook oppervlakkige mensen die zich aan de letter vastklampen. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. Niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Paulus zegt niet: de letter is dood, maar de letter dood. De apostel heeft het oog op de bediening van het Oude Testament. Zonder het werk van de Heilige Geest zijn we dood door de misdaden. Maar in de hand van de Heilige Geest is het woord Gods levendig en krachtig. De Heere bekeert niet alleen zijn volk door geest en woord, maar hij leidt hen ook door geest en woord. En de dichter van Psalm 119 zegt: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Het werk van koning Christus is regeren, beschutten en behouden. En David wist ervan mee te spreken. Hij zegt in Psalm 27: want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Hij is de engelenhoofd. Het is de lust van de reine engelen om op zijn wenk te staren. En als de hemel, de aarde, de zee, de bergen en de dalen worden opgewekt, zijn naam te prijzen. Wie heeft dat dan boven die allen te doen? De dichter zegt: en gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Kom, zingen we dat met de dichter van Psalm 103, de versen 10 en 11. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. En ook het 11e vers: loof, loof den Heer, gij zijn een legerschare, wie lust het is op zijn wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg en dal. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 103, de versen 10 en 11. eindigen wij met een woord van toepassing. Geliefde, niet de christen, maar de Christus moet worden groot gemaakt. In zondag 12 wordt de christen echter niet overgeslagen. Ook hij krijgt een beurt. In vraag 32 wordt gevraagd, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Deze vraag met het antwoord is zeer betekenisvol. De opstellers van de catechismus maken hier zelf de toepassing op de verklaring van de naam Christus. Maar zoals we dus gehoord hebben, mag niemand zich met of naar de naam van Jezus noemen. Maar naar de naam van Christus mag dat wel. De naam Christen is Bijbels. We lezen in Handelingen 11 dat de discipelen eerst Antiochië christenen genaamd werden. En het woord Christen komt van het Griekse woord Christinois. Dat betekent eigenlijk discipel van Christus. Discipelen van Christus zijn zij die zijn leer aannemen en zijn leer belijden. Er is in de loop der eeuwen al heel wat misbruik van de naam Christen gemaakt. Velen dragen die naam ten onrechte. Er zijn mondchristenen, naamchristenen en gelegenheidschristenen en zondagschristenen. De vraag die ons hier wordt gesteld is persoonlijk gericht. Het is in feite een oproep tot rekenschap. En daarom vinden velen vraag 32 maar een lastige vraag. Ursinus en Olivianus doen ons denken aan de ouderlingen op huisbezoek. Het is de taak van de ouderlingen om op huisbezoek te informeren naar ons persoonlijk innerlijk leven. Waarom wordt gij een christen genaamd? Is dat omdat gij gedoopt zijt en belijdenis gedaan hebt? Of omdat gij naar de kerk gaat en gebruik maakt van het heilig avondmaal? Wat is de grond en wat is het doel van het christen zijn? In het antwoord wordt ons eerst de grond genoemd, namelijk omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. De zondaar wordt door het geloof Christus ingelijfd. Alleen de levend gemaakte ziel is Christen. De heilige doop is het sacrament van inlijving in de kerk. We zijn dan dooplid. Als we later belijdenis des geloofs afleggen, zijn we belijdend lid. En door wedergeboorte worden we een levend lid, krijgen we deel aan Christus en worden we zijn zalving deelachtig. Wat is nu het doel van het christen zijn? We lezen, opdat ik zijn naam belijde. De christen heeft zijn profetisch ambt uit te oefenen door de naam van Christus te belijden te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zij die een bijzonder ambt bekleden in Gods kerk hebben wel te bedenken dat daarin de zaligheid niet is. Het algemeen ambt aller gelovigen is beslissend. Tot het algemeen ambt der gelovigen behoren vaders en moeders, jongens en meisjes, kinderen en zuigelingen. Zij die tot onderscheid van jaren gekomen zijn en toegebracht zijn, hebben een profetisch ambt uit te oefenen door zijn naam te belijden. Miljoenen mensen belijden de naam van Mohammed of de naam van Boeddha of de naam van Lenin. De christen heeft de naam van Christus te belijden. O gij die de naam van Christen draagt, doet gij dat? Is die naam voor u een erenaam? Zijt ge bereid voor die naam smaadheid te dragen? Gij hebt die naam te belijden in de fabriek, op het kantoor, in de school, kortom, te land, op zee en in de lucht. Is hij het niet waard dat gij zijn naam belijdt Wat deed hij voor u? En wat doet gij voor hem? De Heer Jezus zegt in Matthäus 10, vers 32... Een iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. En vanzelfsprekend heeft de profetische christen tijd en wijze te weten om zijn naam te belijden. Christus heeft gezegd dat ze zonder hem niets kunnen doen. Als de christen zonder zijn hulp zijn naam belijdt, loopt dat uit op een groot fiasco. Maar zo is dat ook ten aanzien van het priesterambt. We lezen verder in het antwoord op vraag 32. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. De drie ambten lagen in Gods beeld opgesloten. En door de zonde raakte Adam ambtsdrager af. Maar Christus heeft als de laatste Adam herstel aangebracht. De apostel Johannes heeft de vier dieren en de 24 ouderlingen het nieuwe lied horen zingen. En dat nieuwe lied luidt: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen heersen op de aarde. Christus bracht het zoenoffer. De christen heeft het dankoffer te brengen. De prijs die Christus opgebracht was een dure prijs. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke goden zijn. De leer van vrije genade maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Onze catechismus zegt in zondag 24, het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Het zichzelf hem tot een levend dankoffer offeren, kan alleen door hem die daartoe kracht geeft. En we lezen in Hebreeën 13, vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des los. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. In het stuk der dankbaarheid worden christen afgebroken. Zijn leven behoort een godengewijd leven te zijn. En dit gaat gepaard met een kruisiging van het eigen vlees. De christen kan zonder Christus niet wandelen voor Gods aangezicht, maar ook niet strijden tegen de zonde en de duivel, om de wapens op te nemen tegen alle antichristelijke machten, is een vrije en goede conscientie nodig. Petrus schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing: Geliefden, ik vermaan u, als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Is de christelijke kerk nog wel een strijdende kerk? Wordt de strijd niet al te vaak gemeden? Ach, er wordt dikwijls verkeerd gestreden, met vleeselijke wapens. De discipelen streden ook al verkeerd. Lezen we niet dat ze streden over de vraag wie van hen de meeste was? Er zijn christenen die elkaar bestrijden, in plaats dat ze front maken tegen de gemeenschappelijke vijand. Ook gebeurt het dat er gestreden wordt over bijzaken, terwijl er toch eenheid moet zijn wat de hoofdzaken betreft. De Heer Jezus heeft gezegd: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. De belijdende profeet en de offerende priester zal straks met Christus als koning regeren. En we lezen tenslotte in antwoord op vraag 32. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Onze catechismus is niet alleen een leerboek, maar ook een troostboek. De opstellers beginnen met de vragen naar de enige troost, beide in leven en in sterven. De Heere komt hier aan deze zijde van het graf zijn volk door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven te verzekeren. De mens heeft door de zonde zijn doel gemist. God had de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Gods doel was dat de rechtgeschapen mens met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. God heeft zijn doel niet gemist, om met Christus over alle schepselen te regeren, is een herscheppende daad nodig. De offerende hoge priester heeft zijn doel bereikt, betaamde hem alle gerechtigheid te vervullen. Vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods kon er niet anders voor de zonde betaald worden dan door de dood des zoons van God. En Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus: dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Gods volk mag hier wel eens de beginselen der eeuwige vreugde in hun harten gevoelen. En na dit leven zullen zij volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en niet in 's mensen hart is opgeklommen. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Het leven van de christenen is een stervend leven. En hoe meer zij de oude mens afsterven, des te meer worden zij naar het evenbeeld Gods vernieuwd. De volkomen zaligheid wacht, zoals ons troostboek leert. We lezen in zondag 44. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Houd dan moed, christenstrijder. Misschien zijt ge wel eens strijdensmoe. En mogelijk vraag u zelf wel eens af: waar zal dit alles nog eenmaal op uitlopen? Lig je in die geestelijke strijd niet telkens onder? O, doe toch vooral sterke wederstand. Vraag om de geestelijke wapenrusting, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Dreigt soms de weg voor u te veel te worden? Leg u dan niet in moedeloosheid te neer om te slapen. Want als ge dat doet, handelt ge tegen het uitdrukkelijk gebod van de meester in, die gezegd heeft: dit zeg ik u allen, waakt. Maar misschien zegt ge: het is zo duister van binnen. Ik leef zo ver van de Heer af. Ik lijk helemaal niet op Christus. En nu des Heeren woord leert ons dat de dagen der duisternis voor Gods volk hier vele zijn. De nachten van zwoegen en tobben zijn de kerk niet vreemd. Van de discipelen lezen wij dat ze in gehoorzaamheid aan het bevel des Heeren naar Galilea waren gegaan. De Heer Jezus zou hen voorgaan naar Galilea. Petrus was wachtensmoe en ging vissen. De andere discipelen gingen met hem, maar ze vingen niets in die nacht. En de meester had alles gezien. Hij was het die op de oever stond en zijn jongeren vriendelijk toesprak: van de oever des hemels is er een oog des Heeren over zijn volk dat in duisternis wandelt. De apostel der liefde heeft in een geopende hemel mogen zien. Van het hiernamaal zegt hij: en al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu onze slotzang, Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. En wat er verder volgt, onze slotzang, Psalm 45, vers 7. eindigen wij nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.